zei Ik zoek een mens. Een programma over het leven en over veerkracht. Ik ben je gastvrouw Lieve van den Broek en vandaag hebben we het over de veerkracht van jonge weduwnaars. Mijn gast hierbij is Jacques Pieters. Welkom Jacques.
Dank u Lieve.
We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken.
Klopt.
Ik volg je ook op Twitter en ik weet dat je weduwnaar geworden bent, een jaar of twee geleden. En als ik zo'n ding lees of zie of hoor, dan denk ik altijd, wat doet dat met een mens? Zeker bij iemand zo jong als jij, met jonge kinderen. Dat is een heel ander gegeven dan als je eind in de 80 bent. Dat is dan ook een andere dynamiek. Dus ja, mijn vraag is dan, hoe ga je daarmee om? Wat doet dat met iemand?
Wel, daar kan ik eigenlijk nu zelfs nog niet helemaal op antwoorden, omdat het natuurlijk allemaal nog bezig is, dus de impact is er nu nog. Het is wel zo dat je natuurlijk, zoals alle andere koppels, in een bepaald ritme zit en je bent dingen van plan en plots raak je er eigenlijk een soort van muur, zowel professioneel als persoonlijk. Wij hoorden vrij snel dat ze zeer weinig kans had op overleven. We hebben er toch toen voor gekozen om eerst even alle administratie achter de rug te hebben en dan daar ons te concentreren op genezing toch, want er was dat 0,5% tot 1% kans dat ze eventueel zou overleven. Dat was uiteraard de keuze van wel mijn echtgenoten.
Mm-hmm. Ja.
En dat heeft dan een kleine 11 maanden geduurd, waarvan we tot ongeveer de laatste 6-7 weken nog enige hoop hadden.
Ja.
En op ja, toen was het duidelijk dat zij er niet doorheen zou komen. En op dat moment begint eigenlijk het echte afscheid. Wat natuurlijk heel vreemd is, omdat die persoon er natuurlijk nog is. Ze is ook altijd heel bewust geweest, altijd helder. Dus je hebt normale conversaties. Maar dan moet je beginnen natuurlijk kinderen voorbereiden. Over andere dingen praten. Administratie was wel gedaan, maar dingen zoals begrafenisregelingen. Hm. Wij waren al zeer lang voor de wet gehuwd. Maar we waren de kleine 2 jaar daarvoor waren wij, of zelfs iets minder, kleine 1,5 jaar daarvoor, waren wij allebei eigenlijk vrijzinnig protestants geworden.
Okay.
En dan hebben we gekozen van ook nog een kerkelijk huwelijk te doen. Maar dat kerkelijk huwelijk, dat moest dan in het midden van COVID. En onze kerk zit eigenlijk grotendeels in Nederland.
Oké.
Okay, ja. Dus dan is er uiteindelijk, hebben we geluk gehad, is er een dominee helemaal uit Rotterdam overgekomen om ons in ons eigen appartement aan te huwen. Dus dat was een beetje een bijzondere ervaring.
Ja.
En ja, dat zijn ook zo, dat zijn momenten waar je aan de ene kant naar uitkijkt, maar iedere keer schrap je iets van een steeds kleiner ordend lijstje. En er is een tweetje dat toen een aanleiding heeft gegeven tot ook een interview op de Wereld van Sophie. En dat raakt je zo. Hè. Dus op een bepaald moment keek ik in de ijskast en zat ik met bepaalde producten die langer goed gingen blijven, om het zo te zeggen, dan mijn vrouw. Dus dat is...
Ja, dat is heel confronterend.
Dat is heel confronterend,
dat
natuurlijk.
Kan ik me voorstellen.
Dus dan komt eigenlijk, dan komt die schok pas echt.
Ja.
Gelukkig hebben we dan nog een aantal goede weken gehad in een hospice. Dat is in België toch ook niet zo eenvoudig, palliatieve zorg.
En een hospice is...
Een hospice is een plaats waar men totaal niet meer denkt aan genezing. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk zoals een palliatieve afdeling van een hospitaal, maar... Het is alleen dat in wezen, dus het is niet een ziekenhuisgang die dan met wat vrolijker kleurtjes heeft gegeven en andere bezoekuren. Dus daar hadden we dan een redelijk ruim appartement waar ik ook kon verblijven, een grote tuin en dergelijke.
Ja. En de kinderen waren daar dan ook?
De kinderen die ging ik dan gaan halen natuurlijk, die bleven daar dan niet slapen, maar die ging ik dan halen.
Ja.
Dus dan hadden we nog wel een aantal heel mooie weken eigenlijk.
Ja.
Maar telkens weer schrap je dus iets van die lijst en komt dat moment dichter.
En het geloof heeft dan ook geholpen, want dat is gebeurd
dat naar, is wel, inderdaad,
naar aanleiding dat van het overlijden ook?
Dat, of nee, heeft eigenlijk ziek worden? Niet. Het was, we waren vreemd, vreemd genoeg. Er is niet, hè. Sommigen zeggen dat er veel toeval is, sommigen zeggen dat er geen is. Maar het was eigenlijk een aantal maanden voordat zij ziek was, of dat wij wisten dat ze ziek was, dat we er eigenlijk, voor een stukje ingerold zijn. Ik eerst en zij is daarin. In gevolgd.
Van spiritueel bezig te zijn dan.
Ja, en op korte termijn ook zelfs redelijk toch redelijk intensief.
Mm-hmm.
En dat heeft dan gemaakt dat we daar uiteraard natuurlijk wel voor een stukje steun aan hadden.
Ja.
Ik denk dat het ook heel belangrijk is geweest voor de kinderen, omdat je natuurlijk al die rituelen terug hebt. Dan heb je echt ook de begrafenis. En doordat we er ervoor mee bezig waren, was dat niet iets nieuws of iets heel...
Rituelen helpen ook om afscheid te nemen dan.
Ja, en dat zijn nu nog altijd een beetje de plaatsen waar de kinderen het meest eigenlijk afscheid nemen, nog altijd. En dat is ofwel het graf ofwel de kerk.
Ah, ja.
Dus voor een stukje staat dat nu gelijk daaraan. Maar natuurlijk, dat zijn ook de plaatsen waar men zegt, we kwamen hier altijd met mama dus.
Mm-hmm, ja.
En dan, dan plots sta je er alleen voor.
Ja.
Je hebt, en dat is een ongelooflijke, hoe zou ik het zeggen? Je ontmoet heel veel mensen van heel goede wil, maar ongemerkt is dat toch niet, of onbedoeld, is dat toch niet altijd makkelijk. Omdat je de periode daar vlak na, heb je dan eigenlijk heel veel mensen die zich mee willen bezighouden. Zo was er de Rotary van mijn echtgenote die plots allerlei gerechten zat te maken, tot op het niveau dat je er veel te veel had staan.
De ijskast uitpuilt,
en sommige waren niet altijd even lekker. Of wat de kinderen graag mochten. Dus dan had je dat, dat is goed bedoeld, maar dan heb je dat.
Ja.
En daarna heb je plots eigenlijk bijna niks meer. Dus dat is zo echt een heel...
Een beetje een zwart gat op?
Ja, een beetje. Zelf heb ik daar eerlijk gezegd weinig last van gehad. Ik was eerder wel blij met die rust, maar je merkt wel...
Ja, dat je geen... Er was wel
het verschil
leefde.
Tussen die twee. Ja. Dus dat heb je...
En heeft dat lang geduurd na... Dus je hebt het overlijden en dan de zorg van de mensen
rondom? Nee, dan heb je zo die eerste 2-3 maanden. Dat is zo een beetje een automatische piloot. Dat is een beetje een shock. Dan heb je zo de periode rond 6 maanden dat je plots denkt van... Dat gaat eigenlijk allemaal goed, zijn we dan zover. Maar dat is eigenlijk het uit die shock komen. Daarna heb je nog wel, en ik merk dat bij een heel aantal andere mensen die mij hebben gecontacteerd, merk je dat ook, dat je daarna nog wel een terugval hebt.
Ja, dus dat is de impact emotioneel die je hebt.
Ja, en je moet dan plots ook met andere dingen gaan bezig zijn, nog de successie. Bij ons was dat een internationale successie, dus dat betekent dat er om zoveel tijd toch weer eens...
Ja, je echtgenote was Hongaarse.
Was Hongaarse, dus dat heb je automatisch dan ook weer nieuwe papieren die erbij moeten. Een hoop dingen die je met twee regelde, dan moet je plots alleen gaan doen. Mm-hmm. En dan is het zo dikwijls wel eens van, waar heeft mama dit gedaan, waar heeft mama dat gedaan? En op de duur, om dat soort dingen te vermijden, heb ik niet beter gevonden dan eigenlijk het hele appartement terug op te ruimen, omdat je dan echt weet
dan
waar dat
terug.
Alles ligt.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een tijdbom. En zeker ook met mijn echtgenoot, omdat die nog wel eens de neiging had om alles in kleine pakjes te steken. En dus elk pakje dat je open doet, dat kan ofwel niks zijn, ofwel kan het iets zijn dat echt herinnert aan iets. Dus aan een eerste reis samen of
in die zin, een tijdbom dat het binnenkomt en het ontploft.
En dus als je dat open doet, dan zit je natuurlijk terug met die...
Met die emoties.
En dat zijn eigenlijk nog tegenwoordig weinig last van, maar dat zijn ook de twee dat zijn ook de twee dingen die dat toch echt nog tranen in mijn ogen brengen. Dat is het testament, omdat ze dan... Ja, daar zit ze dan alleen met de notaris, maar had ze dan blijkbaar is ze heel vriendelijk voor mij geweest.
Ja.
Niet zozeer monetair, maar eerder van goed, al te goed echtgenoot geweest, goed voor mij gezorgd, goed voor de kinderen. Nog een paar dingen gezegd.
Je hebt dat echt zelf laten doen. Je hebt dat niet met twee...
Nee.
Echt een dus testament, is echt testament, in de zin van het testament, zij bepaalt.
Zij bepaalt. We hebben dat altijd... We hadden wel zo'n relatie, we waren eigenlijk al heel 18 jaar samen op dat moment. Dus vanaf vrij jong. Maar dat soort dingen waren altijd... We hadden een heel goede partnership. En ja, de anderen regelden dat, omdat je wist
ja, die kan,
dat
ja.
dat toch in orde ging zijn. Dus, ja.
Twee zelfstandige, dus dat is dat gelijkwaardige heel,
en dus dan
personen
werd dat, het is dat, en dan
in een relatie.
Werd dat, natuurlijk werd dat altijd wel eens besproken en zo, dat is iets anders. Maar, en vooral ook omdat dat gedeeltelijk mijn beroep is. Dus,
dat
heeft natuurlijk bepaalde dingen bijbehandeld. En ook de laatste dag eigenlijk, dus zij is gestorven onder palliatieve sedatie. Dus op een bepaalde, men zei, ja, door allerlei medicatie was zij bijzonder goed. Ze kon plots terug eten, ze kon plots terug wandelen.
Mm-hmm.
Ze hadden wel gezegd, kijk, op een bepaald moment gaat het achteruit gaan.
Mm-hmm.
Gaat ze verward worden.
Ja.
En dan is het teken dat het vrij snel gedaan zal zijn. Dat hebben we dus eigenlijk afgesproken om palliatieve sedatie toe te passen.
Ja.
Dus daarbij wordt iemand onder verdoving gebracht, alsof die voor een operatie onder verdoving wordt gebracht. En dan is het afwachten hoe lang die in principe nog zou leven.
Ja.
En dus de dag dat we gemerkt hadden dat ze eigenlijk al dat ze redelijk verward was, heeft ze gezegd, oké, goed, we gaan de instelling waarschuwen dat we dat gaan doen. Dus dan was het voor die avond.
Ja.
En dan heb ik, maar dan heeft ze mij nog op een paar boodschappen gestuurd. Op dat moment heb ik mij er natuurlijk niet veel vragen bij gesteld of mm-hmm. niet. Ook al vond ik het, sommige begreep ik niet goed. Maar dan heeft ze die tijd dan nog gebruikt om mij ook nog een afscheidsbrief te schrijven.
Ach, oké. Okay. Amai. Ja. Zelfs dan op zo'n moment nog zo bezig zijn met degene die, de nabestaanden die er zijn.
Ja.
Die,
en dat zijn natuurlijk de moeilijkere momenten.
Ja. En voor je kinderen waren die daar, die waren er ook bij?
Ja, dus die zijn dan gekomen om mee afscheid te nemen.
Ja.
Met mijn schoonvader die op dat moment ook in het land was, dus is 2-3 maanden bij ons gebleven. En dan zijn zij terug naar huis gegaan. En dan die avond hebben ze
daar. Maar dat is ook niet evident, hè? Schoonfamilie in Hongarije, die naar hier moet komen. Die kent de taal hier niet.
Tot op de dag van vandaag speelt dat natuurlijk wel een beetje een rol, omdat ik nu natuurlijk ook een... Ze was enig kind, dus ik heb daar in principe ook een oudere familie. Redelijk klein, maar...
Waar je blijft voor zorgen dan nu? Voel je die plicht ergens op?
Ja, die verwachting is er ergens wel natuurlijk. Alleen niet bij hen, hè. Niet bij hen hoor. Maar zelf ook dat altijd eigenlijk als vrij evident beschouwd.
Ja.
Maar dat betekent dat ik bijna maandelijks ook, dat zie je soms aan mijn tweets, dat ik bijna maandelijks wel in Budapest zit.
Ja.
En dus plots was die hele verandering er. Professioneel ook. Ik was al 20 jaar lang advocaat, gespecialiseerd in fiscaliteit. En...
Dus het heeft ook impact op het eerst emotioneel ook, maar dan ook impact op het werk.
En dat laatste jaar heb je natuurlijk je zaken al heel anders behandeld dan normaal, omdat je gewoon de tijd niet hebt. Dat er altijd wel iets is, want tijdens die chemo's, dan kan je hebben, als iemand koorts heeft, moet je onmiddellijk naar spoed en dergelijke. Dus dat is allemaal... dus dat was al niet zo evident. En nu stond ik er alleen voor. Dus ik kon 's morgens vroeg niet altijd garanderen dat ik op tijd op zittingen en dergelijke zou zijn.
Ja.
Ja, en dat kan je op den duur niet maken, dus dan ben ik daarmee gestopt. En,
was dat een moeilijke beslissing?
Eigenlijk wel, in die zin dat ik ondertussen al meer dan 20 jaar advocaat was en ik had een goed draaiend kantoor.
Ja, dan is dat niet evident dat je hebt
cliënteel. En dan ga je niet... ik zat wel op dat moment, dat is zo'n moment dat veel zich afvragen, omdat ze er nu nog wel, of dat het allemaal nog wel zo leuk is, omdat je al zo begin tot mid-40 heb je dat wel natuurlijk. Hè?
Ja.
Omdat... het opbouwen van een kantoor en dergelijke, dat is al gebeurd.
Ja.
Nu begint er zo wat de routine in te komen. Maar goed, moest ik daar plots ook beslissingen in nemen. En die is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog bezig, omdat je nog vennootschappen aan het liquideren bent.
Dat soort toestanden. Van de een op de andere dag.
En om de zoveel tijd komt er dan wel eens nog wel eens een vroegere cliënt die zoiets heeft van, maar wacht eens, had ik nog geen dossier dat.
Ja.
Dus dat zijn dan dingen die 10 jaar...
Mm.
Die eigenlijk al 10 jaar gedaan zijn, maar dan moet je dat toch terug zien te vinden. Dat is natuurlijk ook niet direct de prioriteit.
Hm.
Dus, maar goed, ik ben
en van de advocatuur dan naar, hoe
nieuwe
ben je
activiteit
dan?
Begonnen. Iets wat ik vroeger al wel eens deed, en dat was dan bij cliënten, meestal in de banksector, ter plaatse gaan en ter plaatse gaan zitten om bepaalde dingen op te lossen of iemand te vervangen.
Ja.
Bijvoorbeeld... Ja,
dus op een zelfstandige basis.
Op een zelfstandige basis.
Verhuur je nu je diensten.
En ik doe nu eigenlijk nog hetzelfde.
Zonder rechtbankwerk.
Zonder rechtbankwerk, omdat eigenlijk vooral alles wat termijnen is. En zo kan ik het veel beter inplannen wanneer ik beschikbaar wil zijn en wanneer niet. Dus ook met de kinderen.
Ja.
Gelukkig hebben we ook de financiële ruimte om dat te doen. Dus, dus dat is ook iets waar ik mij gelukkig
dat is ook niet voor alle mensen
geen, geval. Geen zorgen in heb moeten maken. Nooit. Dus dat is al dat is ook een groot voordeel.
Ja, want dat hoor je soms ook wel, hè, van koppels
En nu is dat... daar is vooral nu Hannelore Bitter, die zangeres, die daar ook heel erg mee bezig is. Omdat je natuurlijk... je hebt die nieuwe Vlaamse regeling, waarbij dat een jonge weduwe of een jonge weduwnaar 2 jaar iets meer krijgt dan een normaal weduwepensioen, maar daarna stopt dat ook.
Ja.
En 2 jaar uiteindelijk gaan heel snel voorbij.
Ja.
Ik ben er nu ongeveer en veel dingen lijken alsof het gisteren was.
Ja.
Nu goed. Ik val gelukkig onder een andere sociale zekerheid, omdat mijn echtgenoot internationaal ambtenaar was. Dus, dus ik heb daar in principe weinig last mee, maar veel lotgenoten
hebben dat
ook nog eens als extra stress.
Die vallen ineens terug op loon alleen.
Als er dingen niet geregeld zijn, wij hadden dat wel gedaan, zoals de gezinswoning en zo, maar dan kan het wel eens zijn dat je tegen dingen aanloopt. Dat je ook tegen financiële problemen aanloopt naar successie toe en dergelijke. Dat je dan die successierechten moet betalen.
Dat dan ook nog, ja.
Dus dat soort dingen moet je ook...
Dus het is een beetje ook een waarschuwing voor mensen van regel toch de dingen op tijd, want
toch een aantal zaken.
Je weet niet wanneer...
Wij hadden bijvoorbeeld geregeld, omdat dat kwam binnen de reserve, dat de gezinswoning naar mij ging. Wat betekent dat je daar dan niet, dat de kinderen daar niet op moeten betalen, nog niet.
Ja.
En dan later zie je wel hoe je dat regelt, schenken of wat dan ook. Maar op dat moment in ieder geval was het al geen probleem.
Je hebt het geluk en in die zin ook het bewustzijn van ik moet het regelen.
Ja,
want je hebt het genoeg gezien in de praktijk van je eigen praktijk bij cliënten.
Ja, anders is dat later nog eens een extra probleem.
Ja.
Meer op persoonlijk niveau moet je zo plots terug gaan denken van goed, wat ga ik nu verder met mijn leven doen?
Ja.
Het eerste jaar was dat in die zin niet zo moeilijk, omdat de eerste focus toch sowieso de kinderen is.
En dat was 2020, dus het coronajaar is dan bezig.
Ja,
maakte dat extra moeilijk?
Ja,
of had je die rust juist nodig?
Nee, omdat je bij een heel aantal behandelingen bijvoorbeeld, mochten wij niet bij zijn.
Dan
was er ook een scheiding, terwijl dat iemand had, toch laten we zeggen, toch minstens door de medische wereld als terminaal gezien werd. Dus dat had je ook, dat maakte het extra moeilijk. Onze kerk zat grotendeels in Nederland, met als gevolg dat je er ook nog eens de grenssluitingen had. Dus dan was het ook niet mogelijk om de dingen die we ervoor hadden gedaan te blijven doen.
Ja.
Voor dominees en dergelijke was het veel moeilijker om contact te houden.
Dingen te blijven doen, bepaald ritueel ook in het
bijvoorbeeld,
afscheid
bijvoorbeeld
nemen
bijvoorbeeld naar de kerk gaan en dergelijke, dat zat ook wat moeilijker. Ja. We hebben wel geluk gehad dat toen ze overleden is, in de zomer het even rustiger was. Als gevolg dat we dan toch een dienst hebben kunnen doen met 50, 60 mensen.
Ja.
Maar natuurlijk veel van haar vrienden, ze had een vrij internationale kring, die konden niet reizen, dus dat hebben we dan ook een beetje zoals nu opgenomen.
Streaming
was nog wat moeilijker. We hebben het eigenlijk opgenomen
en dan
op een beschermd YouTube-kanaal gezet.
Ja.
Dat op die manier toch een aantal mensen dat konden zien.
Ja.
Dus dat is natuurlijk al...
Maar voel je de behoefte van toch mensen... lijfelijk aanwezig te hebben bij,
terug oppikken. Dat is toch altijd nog wel iets, hoe zou ik het zeggen? Dat is toch mijn voorkeur, eerlijk gezegd.
Ja.
En we waren ook wel blij dus dat een heel aantal mensen ook naar de kerk zijn kunnen komen, dat je die dan toch nog eens kan groeten en doen. Oké, je bent met andere dingen bezig op dat moment, maar je weet wel dat ze er geweest zijn en dat ze die moeite hebben gedaan. Dus, dus dat is altijd wel leuk.
En de vrienden die dan nu afkomen, nu dat het reizen terug kan?
Ja, dat heb je ook. En
of waar je misschien geen behoefte aan hebt?
Ja, wel, dat komt nu ook voor. Er beginnen ook zo mensen op te duiken uit haar verleden, die nu plots zeggen van, we waren toen en toen beste vrienden. Maar dat zijn dikwijls mensen, we zijn toch 18 jaar getrouwd geweest, waar je niet van gehoord hebt, of misschien één of twee keer. En die 2 jaar na dato komen zeggen, we ontdekken nu dat ze overleden is. Dan heb je zoiets van, ja...
En moeten die dan
eerlijk
iets van
gezegd,
u?
Die willen dat gewoon zeggen.
Ah, zo in die zin.
En dat laat ik wel, dat apprecieer ik wel. Maar het geeft toch een vreemd gevoel dat je zoiets hebt van, ik ken u niet. Dus dat heb je wel. Wat er wel is gebeurd, is inderdaad dat vrienden, dat mensen die in der tijd niet hebben kunnen, niet op begrafenis hebben kunnen aanwezig zijn, nu komen en zeggen van, oké, ik kan eventueel eens meegaan naar het graf, kan je tonen waar dat is en dergelijke. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Maar dat is iets heel anders.
En uw eigen vriendenkring? Is die veel veranderd?
Ja, eigenlijk wel. Dat is vreemd.
Door dat overlijden, denk je?
Voor een groot stuk door dat overlijden. Maar misschien dat het ervoor gebeurd was, omdat wij natuurlijk wel een vrij nauw koppel waren. Dus we waren meestal met elkaar bezig. We hadden ook niet zo heel veel vrienden die in koppel waren. Met als gevolg dat we dus, dat waarschijnlijk van een aantal mensen sowieso al een beetje vervreemd waren. Mm-hmm. Maar die eigenlijk... Een aantal daarvan heeft zo vlak na het overlijden wel terug wat contact opgenomen.
Ja.
En nu merk je toch dat dat niet echt
dat niet
meer marcheert, dus dat niet blijft.
Ja. Omdat uw leven
gewoon
verandert,
iedereen
is natuurlijk ook...
iedereen een ander leven heeft, dus dat heb je wel. En natuurlijk met het hele Brusselse gegeven, dat ook een heel internationale vriendenkring. Dus je hebt van die mensen die, die zijn weer 3-4 maanden in Brussel en dan zijn die weer 2 jaar weg en dan duiken die weer op. Ja. Dus dat heb je natuurlijk altijd wel.
Is er ook een cultureel verschil in het terug opnieuw betrekken van jou bij de gemeenschap?
Nee, niet echt eerlijk gezegd, omdat wij stonden er voor een stukje buiten. We waren zowat onze eigen gemeenschap, dus met Hongaren en zo hadden wij sowieso al relatief weinig contact.
Ja.
Dus op dat niveau is er niet echt een verschil. Gewoon administratie en dergelijke natuurlijk nog. Nationaliteit van de kinderen, eventuele goederen die daar zijn, daar heb je natuurlijk altijd nog wel iets mee te maken.
Ja.
Dus dat moet dan wel. Maar dat is eigenlijk, niet zo moeilijk. Het is gewoon dat je plots, concentreert je het eerste jaar eerder op de kinderen, dan zie je dat voorlopig en nog altijd gelukkig heel vlot loopt. Ze heeft dat ook heel goed mee voorbereid.
Ja.
En dan moet je plots een aantal beslissingen nemen. Tijdens het eerste jaar wat ik wel heb gemerkt, en dat is wel iets dat je moet leren aanvaarden, is dat je de kinderen ook niet kan beschermen. Je kan ze weerbaar maken, maar je kan ze niet beschermen, want je gaat dus leraars hebben, vervangleraars, die natuurlijk niet weten dat die moeder overleden is. En die bepaalde dingen niet gelezen hebben. En die dan bijvoorbeeld... Ik heb zo gehad, iemand die dat zich op de jongste kwaad maakte, omdat die maar geen contactgegevens voor de moeder bijschreef op een eigen, eigenlijk een beetje illegale fiche, want de school had haar eigen informatiesysteem.
Ja.
Dat wilde die niet gebruiken, die wilde zijn eigen maken. En die maakte zich dan kwaad, dat terwijl de naam van de moeder stond, maar geen contactgegevens.
En die had geen idee.
Ja, en dan, daar zien ze wel vanaf.
Hoe maak je je kinderen daar weerbaar tegen? Want dat is iets dat je misschien al lang moet...
Dit jaar hadden we ook zoiets. Hè. Bijvoorbeeld, het was op moederdag. Was het ook nog eens... op moederdag moesten ze net een knutselwerkje maken. Het was ook nog eens haar verjaardag. Dus dat was zo... Dat kwam ook samen. En dat wel... Eigenlijk door hun te laten weten dat dat soort momenten er altijd gaat zijn. Dus dat je dat niet kan... Nee. Dat je dat niet kan vermijden. Dat je er een stukje moet doorbijten. En dat je dat ook... al vrij snel achter hem moet kunnen laten.
En het knutselwerken kan dan misschien bij het bezoeken aan het graf
gebruiken
of zo?
Bijvoorbeeld,
of iets anders,
we hebben dat al gedaan, maar het geeft soms problemen met verf die niet tegen water kan. Dus dat doen we niet minder, maar goed, we vinden altijd wel een manier om daar rond te werken.
Of misschien vinden ze zelf wel dingen, uw kinderen.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar dus dat soort zaken moet je ze wel eigenlijk... en in het begin proberen ze echt te beschermen, en dat heb ik eigenlijk opgegeven. Eerder geleerd dat ze zich ermee kunnen, dat ze ermee kunnen omgaan, dan dat ze beschermd moeten worden, want er gaat altijd wel iets aan je aandacht ontsnappen, er gaat altijd wel iets gebeuren dat je niet weet. Dus.
Dat is het leven natuurlijk. Ja, het leven is ook de dood.
Ja.
Dat is geen evidente.
Nee.
Maar dat stoppen we vaak wat te veel weg.
En dat hebben zij natuurlijk heel snel moeten leren. Dus, dus dan heb je dat eerste jaar, en dan plots daarna... Oké, je hebt wat projecten, je gaat ook professioneel met een paar dingen van start. Maar toch moet je dan plots gaan zien, wat ga je met je leven doen?
Ja, jezelf.
Ja.
Je eigen sociaal en relationeel leven.
Ben je al klaar om bijvoorbeeld te denken aan een nieuwe partner? Want je bent uiteindelijk nog niet zo oud.
Ja. Wel heeft de leeftijd daar iets mee te maken?
Ik denk op een bepaald moment wel. Ik denk, als we waren al 18 jaar samen, wat al redelijk lang is, ik denk, maar reken daar misschien nog eens 20 bij. Weet ik niet of die behoefte om opnieuw te beginnen nog zo groot zou zijn. Nu is die, hoe zou ik het zeggen, nu is die zo'n beetje latent. Zo in de stijl van, aan de ene kant heb je zoiets van, goed, ik moet nog ademhalen, ik moet nog even ademscheppen. Aan de andere kant heb je dan toch zoiets, goed. Als alles goed gaat, heb ik nog een 30, 40 jaar voor mij.
Ja.
Wat bijna evenveel is als nu. Ja. Dus dan, maar het gaat niet puur daarover, maar je moet plots terug doelen stellen en alles wat je daarvoor eigenlijk in gedachten had, is weg.
Ja.
Dus plots moet je op het moment dat je dat eigenlijk niet verwacht, moet je terug beginnen een weg uittekenen.
Een nieuwe weg eigenlijk. Ja.
En dat is natuurlijk niet evident.
Dat is niet evident, nee.
En je staat er ook voor een stuk alleen voor, dat is natuurlijk wel iets dat ik in de tijd met wel aan mijn echtgenoten besproken heb. Ja. Maar aan de andere kant, je wil ook niet te veel voor iemand die op dat moment nog aan het vechten is, al beginnen doen alsof...
Alsof zij er niet meer is.
Alsof het allemaal voorbij is. Hè?
Nee, dat is...
Dus dat is, dus dat is uiteindelijk iets waar je... Daar zijn die brief wel dingen over gezegd, maar...
Maar er zijn wel mensen, dat is wat ik... wat mij vaak ook... Dat triggert mij. Er zijn mensen die hun partner verliezen en die dan nooit nog iemand nieuw hebben en die zeggen, nee, ik heb een partner gehad en dat was goed.
Mm-hmm.
En nu wil ik niemand anders meer, want dat was nu mijn partner.
Ja.
En je hebt het andere geval ook, waar mensen zeggen, nee, dat was goed, maar ik wil ook wel een nieuwe partner. Mensen die toch, misschien formuleer ik dat verkeerd, maar die in staat zijn toch om zich te vernieuwen. Die zeggen, ik moet nu een nieuw pad, of die toch die behoefte dan hebben, de anderen dan niet. En dan denk ik, wat maakt dat die ene dan niet hebben en die andere wel?
Ik denk dat dat een stuk karakter is, want bijvoorbeeld aan het huwelijk zal het niet gelegen hebben. We hadden een zeer, zeer goed huwelijk.
Ja.
Zoals ik zei, ik denk dat leeftijd daar ergens wel een rol in speelt, want hoeveel...
Maar ik ken ook wel jonge mensen die hun partner zijn verloren en dan toch ook alleen...
En die eerder zoiets hebben
blijven tot die nu nog altijd alleen zijn.
Ja.
Zo'n ken ik er
dat
ook.
Dat is dan denk ik eerder een kwestie van karakter. Dat is,
of druk van schoonfamilie, kan dat ook?
Dat zou eventueel kunnen. Nu, dat is niet een van de dingen die ik dat zou laten bepalen natuurlijk. Ja. Maar zijn ook bijvoorbeeld mensen als bijvoorbeeld... Ik kan mij voorstellen als bijvoorbeeld de kinderen het er al moeilijker mee hebben.
Ja.
Dat je op dat moment natuurlijk niet onmiddellijk nog eens een nieuwe partner wil gaan introduceren. Ja. Maar ik heb spijtig genoeg ook al gehoord van volledig andere gevallen. Hè. Dus van iemand waar, dan overlijdt de vrouw. Kinderen worden naar familie gestuurd om de man even te laten bekomen. Die komen terug en die zegt van, kijk, bon, dat is jullie nieuwe moeder en daar...
echt?
En daar wordt niet meer... Dat zijn beschadigingen voor het leven op dat niveau.
Dat is het dus vervangen is, van, wat zo werkt het ook van, niet natuurlijk.
En, maar je hoort dat ook wel. Er zijn een aantal mensen die eigenlijk in die richting zitten. En dat is waar ik het in het begin over had. Hè. Vooral als man alleen, als vrouw alleen, zullen er waarschijnlijk andere dingen spelen. Maar dat men zo er half en al van twijfelt. Of dat je wel, lukt het met het huishouden? Terwijl dat dingen waren die wij altijd verdeelden. Maar lukt het met koken?
De traditionele vraag, de traditionele rolpatroon.
Kunt je de was... Dus dat is dat je denkt van, kijk... Hè.
Als dat maar is, want dat zijn eigenlijk de praktische dingen die te leren zijn.
Ik denk dat dat wel handig is, hoor. Ik heb zowel mensen geweten... Bij mij was het niet nodig, maar ik heb zowel mensen geweten waar het geen kwaad kan, dat het een tijdje wat mee begeleid werd. Maar eigenlijk, als men al weet dat min of meer loopt, dan heb je zoiets van...
Ja.
Mensen laten me er toch even over met rust, dat heeft niet zoveel zin. Dus dat gaat in de twee richtingen, maar plots moet je een heel nieuw leven uittekenen.
Ja.
Zelfs al blijf je min of meer op dezelfde route, maar zonder die partner, maar dan nog moet je alles wat met die kinderen gepland is gaan herzien. Eventueel professioneel, want dat verandert niet.
Ja.
Dus dan moet je dat allemaal een stukje gaan herzien en dat is niet evident. Plots moet je dat alleen doen. En ja, zoals gezegd, we waren toch 18 jaar samen. Mm-hmm. Een groot stuk samen opgegroeid.
Ja.
En dan ja, zit je er op pot.
En de sociale status, voel je dat dat veranderd is?
Ja, voor een stukje
als,
wel.
Je hebt alleenstaande dus, nu, want
ja,
dat ben je dan.
Ja, je hebt dat punt dat er soms als er dingen worden georganiseerd die meer gezinsgericht zijn,
mm-hmm.
dat men het niet altijd even evident vindt om je uit te nodigen.
Ja.
Men bedoelt daar niks slecht mee, maar het is gewoon zo praktisch. Nu, gezinstoestanden heb ik meestal iets minder last mee, omdat dan natuurlijk ook de kinderen meekomen.
Ja.
Maar dus, dat merk je wel. Ja.
Maar om dan zelf te worden uitgenodigd?
Ja, dat gebeurt.
Etentjes of...
Ja, dat gebeurt wel minder. Nu, ik heb sowieso een vrij uitgebreide sociale kring, waar dat er redelijk veel mensen zijn die zelf ja, single zijn. Dus op zich is dat geen...
Ja, single zijn en weduwnaar zijn is nog een verschil.
Ja, er is een verschil natuurlijk. Ja. Er is een verschil. Ja. En dat is ook een beetje dat je gemerkt hebt, ik ben een kleine, zal dat 6 maanden, misschien zelfs iets langer, zo langzaamaan is terug beginnen met, ja, daten is veel gezegd, want uiteindelijk zijn dat meestal niet zo heel veel afspraken geweest. En je merkt ook dat er daar heel veel, heel rare ideeën over bestaan.
Over
het weduwnaarschap. Dus ja, je hebt bijvoorbeeld mensen die denken, ah ja, dat is gemakkelijk, want die hebben bijvoorbeeld een zware scheiding achter de rug. En die denken van, ja, dat is gemakkelijk, want ja, geen lastige exen, dus... Maar die hebben dan bijvoorbeeld week-week regelingen. En dan is het van, ja, volgende week nu deze week heb ik mijn kinderen, dus...
Nu moet alles gebeuren.
Nu kan ik niet. Ja, en dan volgende week kunnen dan, we delen. Ja, maar, ja ik heb natuurlijk mijn kinderen 24-7, ja. Dus dan dat is dat, voor sommigen is dat even een ontwaken.
En emotioneel is dat natuurlijk ook anders. Hè? Emotioneel uw partner verliezen in een echtscheiding of in een overlijden is een totaal ander gegeven, denk ik ook.
Je hebt ook niet altijd alles in de hand. Hè? Dus plots ga je dingen doen. En dat zijn dan zaken die je ook eigenlijk ervoor met je overleden partner deed.
Ja.
En soms brengt dat dus zaken terug waarbij je zegt van oei, ik moet hier opletten of ik moet hier... Dat kan zelfs soms op plaatsen komen zijn waar je eigenlijk niet kwam zonder die partner en dan plots loop je daar met iemand anders rond. Zij het volledig vriendschappelijk, maar dan is dat toch wel confronterend.
Bespreek je dat dan ook met de persoon in kwestie of verwerk je dat dan?
Meestal wel, eerlijk gezegd. Ja. Omdat dat dan mensen zijn die er ook goed mee om kunnen.
Dus, je bent ook wel open, hè?
Daar heb ik wel een beslissing genomen in die zin dat ik mij liever liet kwetsen dan het langer verdoven om dan vroeg of laat daar toch eens mee te moeten omgaan, dat ik liever zoiets heb van, kijk, ik ga het open doen, dan krijg ik het misschien vol in mijn gezicht, dan is het zo.
Open doen, je bedoelt
maar
open,
dan
openlijk.
Openlijk bespreken.
Ja, als er
en
zo
ook,
dingen
ook,
zijn.
En ook op relatief publiek, met bepaalde dingen als rouw. Ik heb het ook al mensen gehad die naar mij zeggen, waar die dan berichtjes sturen, is dat dan nodig?
Ja, is dat nodig om dat op Twitter te zetten?
Ja, dan heb je zoiets van, kijk, je bent niet verplicht om mij te volgen. Hè, dus. Ja.
Natuurlijk, het is ook je uitlaatklep, hè.
Dat was het al tijdens de ziekte, daar is het eigenlijk al mee begonnen.
Want anders heb je een partner om mee te sparren.
Ja, en je hebt dan ook, maar je moet ermee opletten en dan is die er ook niet meer.
Nee.
Dus dat heb je dan ook wel weer. Is dat erg? Ja, op zich niet. Maar ik heb altijd eigenlijk gekozen voor eerder open te zijn. Ja. Okay, en als dat mensen niet beviel, dan was dat zo.
Ja.
Dat geeft natuurlijk, dat is een beetje het voordeel dat je hebt, is dat je ook heel veel dingen relativeert. Hè. Dus, zaken die ervoor heel belangrijk waren, in zaken carrière en zo, zijn nu nog altijd belangrijk. Want professioneel bezig blijven is belangrijk, maar aan de andere kant, weet je, er zijn ergere dingen dus.
Ja. Dus en qua daten heb je dan van die typische vrienden die dan een matchmaker willen zijn, die zeggen, we moeten een lief nu zoeken voor...
Ja, dat heb je ook.
Is dat lastig?
Dat is eerder grappig dan lastig.
Ah, ja?
Dat is soms werkt dat nog bijna, omdat je dan met twee plots op zo'n koppeldiner zit en denk van, dat die hier wel
dat
overduidelijk.
Was
en dan, met dat je dat als je dan alle twee wat grappig vindt, dan heb je al direct een soort van band, dus daar niet van. Maar bij mij, ik zat nu toch meestal eerder in een soort van vriendschapssituatie. Dus ik heb wel heel veel nieuwe mensen leren kennen, maar waar ik eigenlijk van heb gezegd, oké, goed. Meer gaat dat niet worden, maar dat kunnen we wel wel goede vrienden zijn.
Je had mij eens gezegd in een gesprek ook dat de Brusselse scène, de Oost-Europeanen, dat die daar toch op een andere manier wat mee omgaan.
Ja, dat heb je natuurlijk wel. Ja. Dus wat je ook wel hebt, is dat er inderdaad redelijk wat mensen uit Centraal- en Oost-Europa zijn. En Zuid-Europa heeft dat ook een beetje. En die hebben dan een eerder traditioneel idee. Mm-hmm. Van man alleen met kinderen, dat gaat toch niet helemaal. En die proberen nu dan te koppelen aan de wereldreizigsters die op dat moment in Brussel gestrand zijn.
Ja.
Wat dat ook weer niet altijd evident is, omdat dat net mensen zijn die eigenlijk nooit lange relaties hebben gehad of niet van plan waren van lange relaties te hebben.
Ja. En die proberen ze dan toch te koppelen op een of andere manier.
Want dan zit je dus plots met heel andere manieren. En ik ook, voor mij is dat nu ook een leerproces om los te komen.
Mm-hmm.
Zonder echt afscheid te nemen, maar toch los te komen van een huwelijksleven dat je 18 jaar hebt gehad. Omdat je zoiets hebt van, dat is er niet meer. Als er een nieuwe partner komt, is dat niet gewoon... Gaat die zich niet zomaar inschuiven in... Nee. Je gaat een nieuwe situatie moeten creëren en je gaat dat samen moeten doen.
Ja.
Dus dat is allemaal even... En vooral zoals ik heb gezegd, we zijn samen opgegroeid. Dus en die kans heb je niet meer. Hè.
Nee. Dus, jij met die ervaring, dat verleden, samen met een nieuwe partner naar een nieuwe synthese gaan, maar wel met hetgeen wat geweest is.
Je hebt niet meer die kans om op het moment dat je nog heel kneedbaar bent van elkaar te leren en te doen. Dus je moet er al eigenlijk een stukje meer werk in steken. Dus dat is soms eerder grappig, soms ook wel droevig. En dat gaat mij op zijn downs. En soms op het moment dat je zegt van, laat het nu maar. Ik zal waarschijnlijk dan wel alleen blijven. Terwijl je eigenlijk in je achterhoofd ergens weet dat waarschijnlijk niet het geval gaat zijn. Maar, dus dat is altijd even wennen.
En is er verschil mannen-vrouw? Ik hoor soms van vrouwen die dan plots alleen vallen, die een partner verliezen, dat die tegelijk ook de vrienden van hun man verliezen, omdat die echtgenoten het daar dan moeilijk mee hebben.
Ja, wel, dat heb ik ook al een paar keer gehoord en gemerkt, eerlijk gezegd. Ik denk dat dat voor vrouwen net iets moeilijker ligt. Die worden veel sneller als een bedreiging gezien. Of een stoorzender in die kring van koppels, zelden echt scheidingen, hoor je dat dan ook.
Ja.
En dat is, en eigenlijk hebben we dan nog meer met echt scheidingen gehoord dan met weduwes. Daar ontsnap ik door mijn geslacht voor een stukje aan.
Want hoe gaan mannen onderling, heb je dan veel contact met andere mannen, alleenstaanden?
Dat wel. Ja. Sowieso. En daar zitten zo'n beetje twee groepen. Maar dat is denk ik specifiek voor mijn situatie. Dat zijn dan de mannen die eigenlijk altijd single zijn geweest of terug na een scheiding terug. En dan heb ik een tweede groep, omdat ik natuurlijk op Twitter altijd redelijk open over ben geweest, die dat zoals zijn beginnen volgen.
Mm-hmm.
Dat zijn meestal momentopnames die ik aan de wereld instuur.
Ja.
En ook een stukje voor mezelf, omdat die dan gemakkelijker zijn om terug te vinden. Als ik weer terug moet denken van, hoe was dat?
Ja.
Dan kan ik dat vrij gemakkelijk terugvinden. Maar dat zijn dan mensen die, voor een stukje in dezelfde situatie zitten, die u daarom volgen en dan contact nemen.
Ja.
Dan ga je er bijvoorbeeld eens mee wandelen. En dan heb je natuurlijk, dat vormt ook weer een nieuwe cirkel.
Een nieuwe gemeenschap dan zo.
Niet zo lang geleden vroeg iemand mij van, heb jij ook niet Twitter vrienden? Dat is blijkbaar een vraag die aan heel wat tweeps gesteld wordt. En gelukkig heb ik die nog altijd.
Ja, ja.
Maar
mannen houden elkaar niet single. Single mannen houden elkaar niet single. Bij vrouwen heb ik de indruk van wel.
Ja, dat heb je wel. Dat heb ik eigenlijk al voor een stukje gemerkt. Nog voor er sprake was van een ziekte of dood, maar toen het zo wat duidelijk werd dat wij een beetje een gecementeerd koppel waren, waren er zo'n aantal vriendinnen van Dora die zeer kritisch tegenover mij stonden, zolang ze zelf single waren.
Ja.
Dat verdween dan weer als ze dan niet meer. Dus dat had je wel. En,
een soort verraad. Ik heb de indruk dat vrouwen dat een beetje zien. Een soort verraad aan de single vrouwen community.
En misschien ook een stukje.
Kiezen voor het in koppel verder leven.
Misschien ook een stukje jaloezie, ik weet het niet.
Ja. Maar dat is bij mannen dan niet zo, die afgunst?
Minder, denk ik. Minder, okay. minder.
Of mannen gaan misschien openlijk gewoon de jacht aan en kunnen dat elkaar...
Ja, dan wordt dat eigenlijk voor een stukje aanvaard. Wat ik al wel heb gehoord, is ook van... Wat we wel tussen die weduwnaars hebben, is dat de heel recente weduwnaars, die zo onmiddellijk terug voluit gaan, daar wordt dan zo wel eens tegen van... Zou die een beetje voorzichtig zijn, want je gaat uw krak nog krijgen en vervangen. Dat werkt toch niet.
Nee,
dus op dat moment ga je dat wel hebben. Ja. Dat daar wel wat op gereageerd wordt. Ja. Je gaat zeggen van, zou je. Maar voor mij is dat eerder goed bedoeld dan. Maar ja, misschien is dat ander ook goed bedoeld. Hè. Dat kan, maar. Ja. Maar dat lijkt mij iets minder, iets minder een probleem.
Ja. Okay.
Dus dat zijn zo van die zaken waar je zegt van, goed...
En nu?
Even winnen. Ja, en nu
dus
is
dat de fase waar je nu zo...
Wel, dus we zitten natuurlijk al relatief ver in het verwerkingsproces.
Dat zal ook bij iedereen anders zijn, vermoed ik.
Dat is bij iedereen zo wat anders.
De manier waarop.
En ik kan dat ook nooit volledig, inschatten. Bijvoorbeeld, ik weet ook niet op voorhand wat bijvoorbeeld een interview zoals dit, of een gesprek zoals dit, van impact gaat hebben. Ja. Een paar weken geleden was het ook zo dat we plots voor iemand een stick nodig hadden. En dan neem je die stickje en zeg je van, ik ga toch eens even kijken wat erop staat voor dat het gewist wordt voor een of andere schooltaak, een USB-stick. Ja. En je gebruikt die en dan staat die plots vol met eigenlijk foto's van de eerste rij samen. Ja, dat zijn altijd natuurlijk weer momenten dat het terug... Waar meerdere mensen die ik ken het mee vergelijken is eigenlijk met golven. Dus zowel de pijn als de dankbaarheid komt eigenlijk in golven. Mm-hmm. Maar die golven worden zo breder.
Ja.
Dus dat is minder echt zo die toppen en die dalen.
Ja.
Maar dat wordt zo breder, gelijkmatiger. Mm-hmm. En dat is ook niet altijd negatief, eerlijk gezegd.
Is er iets dat de gemeenschap kan doen voor jou? Voor jonge weduwnaars?
Eigenlijk niet zo.
Of jonge weduwen?
Eigenlijk niet zo onmiddellijk. Omdat je weet je dat is sowieso een heel gevaarlijk iets. Als je de hele tijd op eieren aan het lopen bent, voelt dat ook slecht.
Maar er zijn, en bijvoorbeeld, dan, kan
er
ook
zijn
wel iets zijn.
Hè, maar ik heb daar geluk in. Ik heb zo'n aantal mensen dat ik weet van, kijk, oké, ik kan op eender welk moment een telefoon opnemen.
Ja.
En ik heb dat geluk ook niet nodig, maar het kan. Als het moet. Dus natuurlijk, er zijn. Maar dat is dan eerder voor... dat is eigenlijk voor twee categorieën van mensen voorbehouden. Dat zijn ofwel de mensen die ervoor al goed bevriend waren.
Oké.
Waar je dan... Ofwel mensen waar je daarna echt een band mee hebt opgebouwd. Iemand die je van verder kent en die dat erg vindt en die heel empathisch mee wil. En zegt, ik kan me altijd bellen. Dat helpt niet onmiddellijk, omdat die afstand toch net te groot is om te zeggen van... Ja. Goh, ik voel me vandaag rot, ik ga die toch eens bellen om eens 5 minuten te klagen. Dat ga je niet doen, eigenlijk.
Nee, dat staat dan net iets te ver.
Dus dat is heel vriendelijk, heel lief dat men dat wil doen, maar dat is niet zo'n heel, heel grote hulp.
Dus we moeten het meer een beetje...
Maar gewoon inderdaad van dat soort dingen als, er gebeurt hier iets, laat ons X, Y, Z ook eens mee uitnodigen. Dat kan altijd nooit kwaad.
Ja.
In het slechtste geval zeg je nee. Hè.
Ja.
Maar dan heb je toch ook dingen om ook bijvoorbeeld om de kinderen mee te betrekken, waar je dus dan weer een leuke dag hebt buiten...
Het is niet zo dat mensen te veel afstand houden.
Nee. Een aantal, hè. Een aantal die dat eigenlijk, en dat is niet slecht bedoeld, maar die kunnen dat gewoon niet aan op een of andere manier, of die vinden dat te moeilijk. En die nemen dan hun afstand... En wat ik wel merk is dat ik daar eigenlijk ook niet veel moeite voor doe om die afstand daarna te verkleinen. Dat is niet dat je kwaad bent op die mensen of zo. Maar
dat is misschien wat dat aan die, van die personen zelf afhangt, omdat die er niet om kunnen met de dood dan. En hoe moeten we dan
bijvoorbeeld
met nieuw leven omgaan,
of net niet willen kwetsen. En op zich is dat eigenlijk een heel nobel motief, maar tegelijkertijd is die afstand er wel. En wat ik bij mezelf merk is dat ik eigenlijk niet zoveel moeite doe.
Ja.
Om die afstand terug te verkleinen, eigenlijk.
Ja.
Dat is, ook dat is niet okay. Dat je kwaad bent op die maar mensen. Maar dat is ook oké. Okay, dat, ja, dat, ja,
ja, dus je zit in een andere levensfase nu. En misschien komt dat nog wel oké. Okay. Dat weet je niet.
Dat weet je niet, dat je nu binnen een jaar toch een paar keer afspreekt en zegt van oké, ja, dat is...
Je probeert een nieuw leven eigenlijk te vinden.
Dus een nieuw leven, een nieuw ritme, dat kies je sowieso.
Ja. Ja. Heb je tips of goede raad voor, voor mensen? Zowel voor degenen die alleen vallen als voor degenen die
vooral voor degenen die erom staan. Die alleen vallen is, neem uw tijd voor alles.
Ja.
Dus neem uw tijd voor alles. Ik heb het weinig geweten van de mensen die onmiddellijk terug een nieuwe relatie hadden, of die onmiddellijk...
Ja.
Tenzij dat er misschien de voorhand van een relatie was, dat is natuurlijk niet handig.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk nog nooit geweten dat dat goed gaat. En dat is ook niet altijd echt eerlijk tegenover de nieuwe partner.
Mm-hmm.
Dus neem zeker uw tijd. Kom buiten.
Ja.
Organiseer het dat je kan buiten komen. Zo simpel is het, eerlijk gezegd. Want mensen gaan je niet komen halen. Soms wel. En zeker in het begin, en dan is het misschien een beetje veel, maar er is een moment dat dat stopt en dat je eigenlijk zelf moet. En eens dat je terug in die cirkel van die mensen zit, is het anders. Dan is het van, ah ja, we gaan naar daar, we bellen hem, want ja, dat zal hem ook wel plezant vinden. Dus dat moet je altijd wel eigenlijk zelf doen.
Ja.
Zoek uw uitlaatklep. Bij mij was dat nu vooral Twitter.
Ja.
En ik blijf dat ook behouden.
Ja.
Dat kan eender wat zijn, hè. Dat kan ook een hobby of een ding zijn. Ja. Begin toch altijd een nieuw project. Ja. Geen 10 dingen tegelijk dat je niet uitput, maar langzaam dat je iets hebt om mee bezig te zijn.
Oké, dat is een mooie meenemer, kom buiten.
Ja.
Mag ik u oprecht bedanken voor dit gesprek, Jacques?
Ja, dank u.
Dank u wel, dank u.
Graag gedaan.
En u, beste kijker, bedankt voor het kijken. Als jou ook iets overkomen is in je leven en je hebt je veerkracht teruggevonden, dan kan je me dat laten weten als je daarover wil getuigen. Stuur mij dan een mailtje op ikzoekeenmens@doorbraak.be. Graag tot een volgende aflevering.